De kerkraad heet u en jullie hartelijk welkom in onze gezamenlijke dienst waarin voorgaat proponent Jea de Kruif uit Oud-Alblas. De schriftlezing in deze dienst is uit Colossenzen 1 en 3. Dan zijn er nog de volgende afkondigingen. De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede is voor de kerk. De voorzang is Psalm 136 vers 1. Loof den Heer, want hij is goed. Loof hem met een blij gemoed. De kerkraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die eeuwig leeft en trouw is van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. En Jezus kwam, terwijl de deuren gesloten waren, en hij stond in het midden en hij zei, vrede zij u. Amen. Gemeente, we horen vanavond in de prediking van een dankbaar leven. En daar willen we ook van zingen, van dat hartelijke, dankbare leven. Ik zal met mijn gehele hart uw eer vermelden, Heere, uw dank bewijzen. Psalm 138, daarvan het eerste vers.
Thank you.
De Heer is mij tot hulp en sterkte, Hij is mijn lied, mijn psalmgezang, Hij was het die mijn heil bewerkte. Dies, daarom loof ik Hem mijn leven lang. Psalm 118 willen wij gaan zingen nadat wij in gehoorzaamheid aan het woord van onze God en in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof hebben beleden, wat we zullen doen met de woorden van het apostolicum. En een ieder van u en van jullie beleiden met mij voor zich. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel waar Hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam, en ik geloof het eeuwige leven. Amen. Zullen wij nu de Heer een zegen vragen over de voortgang van deze dienst? Laat ons bidden. Heere eeuwige God, U heeft ons hier een plaats gegeven in Uw huis. Vanuit de verschillende dorpen uit de Bommerwaard mochten wij komen en hier ons plekje innemen aan de avond van deze Uw dag. En wij danken U, o God, dat U ons deze dag, de dag des Heren, hebt gegeven, de eerste dag van de nieuwe week. We danken U dat U erop uit bent om ons telkens weer te ontmoeten. En dat is toch wel heel bijzonder. En dat is toch ook om verwonderd over te zijn dat U ons tegemoet treedt en de aanwezige in ons midden erbij wilt zijn. Heren, dan is het ook een voorrecht als we elkaar mogen ontmoeten. Het is alles van U. En daarom past het U. Past het ons om U te danken. Bovenal mogen wij U loven en prijzen, omdat U die goede God bent, die met Uw woord ons tegemoet treedt, van waaruit woorden van eeuwig leven klinken. U doet die handreiking, U wilt ons daarmee bij de hand nemen en ons ook brengen op de weg ten eeuwige leven en ook onze gids zijn op die weg. En wat is het nodig, Heer, om in die weg onderwezen te worden? En vanavond wilt U dat ook doen en wilt U ons ook toerusten om heilig te leven voor Uw aangezicht, om oprecht dankbaar te leven. En we hebben zoveel redenen om U te loven en te prijzen en zoveel redenen om U te danken. En dat zeggen we dan met een enkel woord. Maar U vraagt van ons een dankbaar leven. En nu weten wij, daar zijn we ook inmiddels wel achtergekomen, dat in onszelf niet zo te vinden is. Want dan ontbreekt het hier aan en dan ontbreekt het daaraan. Het is nooit volkomen. Maar wat u van ons vraagt, wat u van ons verlangt, dat geeft u toch zelf. En geef dat we dat vanavond ook weer aangereikt mogen krijgen, maar ook dat we dat tot ons zullen nemen. Heren, om er te zijn voor u, tot eer van u, daar heeft u recht op. Nu kent u ons, u weet wie wij zijn. U weet welke weg wij gaan, welke weg wij moeten gaan. En soms is dat ook een weg van beproeving, van moeite en van zorg. En dan bent u toch ook degene die erbij wilt zijn, die ons voorgaat. En zelfs in de weg van moeite en zorg wilt u toch de lofzang in het hart leggen, net zoals u dat ooit bij Paulus en Silas deed, toen ze onrechtmatig gevangen genomen werden en in de onderste kerker, die vunzige kerker, werden vastgezet met hun voeten in een blok. Dan valt het niet mee om de lofzang te zingen. En toch zongen zij de lofzang. Heer, zo kan het ook in ons leven beproeving zijn, dat het tegen zit. Maar u wilt toch, ondanks dat, de lofzang in het hart leggen, dat ons leven een lofzang zal zijn. Want Heer, vanuit de lofzang stijgt toch die lieflijke geur omhoog, die aangenaam is voor u. Heren, leer ons te wandelen, waardig de Heren, zoals we dat vanavond zullen horen. En wees daarin ons een leidsman. Heren, wij bidden om uw zegen over het geheel van deze dienst, wanneer we de schrift openen en wanneer die tot klinken wordt gebracht in de lezing. Als we meelezen, dat het ook tot ons zal komen, dat het bij ons binnenkomt. Wij bidden om uw zegen over de prediking van het woord. O God, laat uw Heilige Geest op zo'n heerlijke en overweldigende wijze werkzaam zijn, dat niemand uitgezonderd wordt, dat we allen zoveel meekrijgen en verwonderd onze weg verder kunnen gaan in aanbidding en lofprijzing. Heren, wij bidden om uw zegen, ook wanneer wij de psalmen zingen, ook wanneer wij onze gaven geven. Wij bidden u om een zegen voor een ieder die ook een taak heeft in deze dienst. En zo dragen we elkaar aan u op en we denken in het bijzonder ook aan diegenen die met ons niet konden opkomen vanwege hoge leeftijd of om andere redenen, maar deze dienst wel meebeleven. We denken aan zoveel vakantiegangers. Misschien wordt er ook op een vakantieadres meegeluisterd. Maar ook als ze elders in de wereld ter kerke gaan, zegen hen ook daar. Ja, zo bidden wij voor heel uw kerk wereldwijd. Laat de prediking die vandaag uit mocht gaan en uit mag gaan, gezegend worden tot de uitbreiding van uw koninkrijk. Dat de prediking toch ondervonden wordt als een krachtenveld waar u krachtig werkt. Waar uw aantrekkingskracht ondervonden wordt. Waar het opgemerkt mag worden dat u erop uit bent om te trekken vanuit de macht van de duisternis en over te zetten in het rijk van de Zoon van uw liefde. Heren, doe het, juist ook in onze tijd. Ook onder ons, ook in de Bommerwaard, ook in Nederland. Heer, u bent die machtige God. En u weet wat nodig is. Zegen daartoe het woord. Gedenk heel uw kerk, ook waar evangelisatiewerk verricht wordt, tot op de campings toe. Ze denken aan het dabaarwerk, waar dan ook in het land. Zegen al het zendingswerk, waar dan ook ter wereld. En doe zo afbreuk aan het rijk van de boze. En laat er winst geboekt worden. Ook deze dag, tot eer van uw grote naam en tot heil en vreugde van zovelen. Hoor ons roepen in Jezus' naam. Aanvaard ook onze dank in zijn naam alleen. Amen. Gemeente, zoals reeds zo even is aangekondigd, uit de Colossensebrief gaan we 2 gedeelten lezen. En als u mij een klein beetje kent, dan weet u wel dat ik niet kan nalaten om de aanmoediging door te geven om zo'n hele brief eens verder te lezen. Dat is het zeker waard, ook voor het verstaan van de tekst heel goed. Maar vanavond aan een 2 gedeelten, Colossense 1, 1 tot en met 14 en Colossense 3, 1 tot en met 17. En als we dat Colossense 1, vers 1 tot 14 lezen, ja, elk woord is het waard om bij stil te staan, maar dan zet ik in gedachten al een streepje bij vers 10, zo dat u wandelt op een wijze de Heere waardig. Daar gaat het vanavond onder andere ook over. Colossense 1 vanaf vers 1. Paulus, door de wil van God, een apostel van Jezus Christus, en Timotheus, de broeder, Aan de heilige en gelovige broeders in Christus die in Kolosse zijn, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus altijd wanneer wij voor u bidden. Omdat wij gehoord hebben van uw geloof in Christus Jezus en van de liefde die u hebt voor alle heiligen, vanwege de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen, hiervan hebt u eerder gehoord door het woord van de waarheid, namelijk van het evangelie. Dit is naar u toegekomen, zoals ook in de hele wereld, en het draagt vrucht, zoals ook onder u, vanaf de dag dat u het gehoord hebt en de genade van God in waarheid hebt leren kennen. Zo hebt u het ook geleerd van Epaphras, onze geliefde mededienstknecht, die voor u een trouwdienaar van Christus is. Hij heeft ons ook uw liefde in de geest bekendgemaakt. Daarom houden wij ook niet op vanaf de dag dat wij het gehoord hebben voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn van Gods wil in alle wijsheid en geestelijk inzicht, zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig, hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God, terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt, overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid, om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen. Daarbij danken wij de Vader die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden. Als je door zou lezen, dan lees je onder andere in Kolossenzen 2 over het met Christus gestorven zijn. En daar is het niet bij gebleven. Het gaat in hoofdstuk 3 dan ook over het met Christus opgewekt zijn. En daar willen we verder gaan lezen. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht die afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. In deze dingen hebt u ook voorheen gewandeld toen u in die dingen leefde. Maar nu legt u ook dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster en schandelijke taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt en u met de nieuwe mens bekleed hebt, die vernieuwd wordt tot de kennis, overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Daarbij is niet Griek en Jood van belang, besneden en onbesneden, barbaren en skiet, slaven en vrije, maar Christus is alles en in allen. Bekleed u dan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander. Als iemand tegen iemand anders een klacht heeft, zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. En doe boven dit alles de liefde aan, die de band van de volmaaktheid is. En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent. En wees dankbaar. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid. Onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heer Jezus. Terwijl u God en de Vader dankt door hem. Tot zover de lezing van beide gedeelten uit de Kolossenzenbrief. Ik zou ook een streepje willen zetten bij vers 15, de laatste woorden, en wees dankbaar. En hoe die dankbaarheid ingevuld wordt, concreet wordt in het leven, dat is dan uiteindelijk toch wel de tekst, de eerste woorden. Daar zetten we streep onder van vers 12. Bekleed u dan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden. Voordat wij hier met elkaar bij zullen stilstaan in de verkondiging, krijgt u de gelegenheid om uw gave te geven voor de dienst van de Heer in de reeds aangekondigde collecte die we van harte bij u aanbevelen. En we gaan zingen, biddend zingen van Psalm 119, daarvan de verzen 3 en 9. Och schoont gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken, ik hield dan uw wet dan leefde ik onbevreesd. En het negende, doe bij uw knecht weldadigheid, o Heere, opdat ik leef, uw woorden moog bewaren en dat uw geest mij ware wijsheid leer. 3 en 9 van Psalm 119. Bekleed u dan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden. Geliefde gemeente, boven de preek zetten wij dus dankbaar leven. En dat eigenlijk als een antwoord op wat Paulus in deze brief in dat 15e vers ons voorhoudt. Wees dankbaar. En de jongens en de meisjes in de kerk, die hoef ik toch niet te vertellen wat dankbaar zijn betekent. Van jongs af aan heb je dat van je vader of moeder, vader en moeder geleerd. Als je iets leuks, iets moois van iemand krijgt, of iets lekkers, als het gaat over een koekje of een snoepje, dan zeg je toch tegen degene van wie het krijgt, hartelijk bedankt. En als iemand wat voor je doet, iets voor je betekent, dan zeg je toch, dank u wel. En als je dat al tegen iemand zegt, je vriendje, vriendinnetje, of je vader of moeder, of je opa of oma als je die mag hebben, of je buurman of buurvrouw, wat zou je dan al niet tegen de Heere God zeggen? Want wat krijgen we al niet van Hem? En misschien begon het vanmorgen al, toen je wakker mocht worden en het zonlicht zag en een heerlijke dag kreeg, dat je in jezelf zong, dank u voor deze nieuwe morgen. Dank u voor deze nieuwe dag. Want geen enkele dag die wij mogen beleven is vanzelfsprekend. Zeker niet als we bedenken hoeveel andere mensen elders in de wereld of soms dichtbij deze dag niet meer hebben beleefd. Dank u wel. Ja, wees maar dankbaar. Dat schrijft Paulus. Paulus, die zijn naam als afzender van deze brief bovenaan de brief gezet heeft. Waarschijnlijk heeft hij deze brief gedicteerd in de gevangenis City. Dat weten we ook onder andere vanuit de laatste woorden van hoofdstuk 4. Hij heeft misschien wel gedicteerd dat Timotheus het opschreef. En de laatste woorden heeft hij dan zelf nog opgeschreven. Paulus en Timotheus, die de afzender zijn van deze brief. En het adres, ja, dat zijn de heilige en gelovige broeders. En daar zijn de vrouwen in de gemeente, de zusters van de gemeente, zeker ook bij inbegrepen. De heilige en gelovige broeders en zusters in Christus die in Kolosse zijn. En dan die bekende woorden die als een groet mogen klinken. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. En dan zet hij meteen dankend in. In dat derde vers, waar wij uit mogen opmaken dat Paulus voorbeden voor de gemeente doet. Een gemeente waar hij waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk, nooit zelf is geweest. Maar waar hij wel heel veel van heeft gehoord, van Epaphras. En dan is die gemeente, ook al is hij er zelf niet geweest, hem toch op het hart gebonden. En kan hij het niet laten om telkens ook voor die gemeente te bidden. Trouwens, als je heel de brief doorleest en in dat vierde hoofdstuk aankomt, dan is het niet alleen dat Paulus voorbeden voor de gemeente doet, maar hij vraagt van de gemeente ook voorbeden. Bid ook voor ons, zegt hij. En wat dan speciaal de aandacht vraagt, dat leest u dan zelf maar. Maar dat is dus een wisselwerking. Dat de voorganger in de gemeente, de voorganger van de gemeente, voorbeden doet voor de gemeente. Maar dat de gemeente ook bid voorbeden doet voor de voorganger. Zomaar even tussendoor. Dat is heel mooi, gemeente, als dat gebeurt. En ik ben ervan overtuigd dat uw voorgangers dat zullen doen. En ik mag er ook van overtuigd zijn dat u dat voor uw voorgangers doet. Voor uw eigen predikanten. Maar ook voor hen die zondag als gast, zondags als gastpredikanten hier of in Brugge mogen staan. Het is zo belangrijk. Met het oog op de loop van het woord. Voorbeden. Maar als Paulus dan voorbeden doet, dan begint hij God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, te danken. Hij heeft zelf zoveel redenen om te danken vanwege het feit wat hij van de gemeente te Kolosse heeft gehoord. Hoe? Nou, we hebben het allemaal gelezen, we gaan het niet nog een keer helemaal lezen, maar drie dingen die zomaar oplichten wat er in de gemeente mag leven, wat de gemeente mag beheersen, dat zijn die drie bekende woorden, die trits van geloof, hoop en liefde. En hoe is die gemeente daar nu aan gekomen? Nou, ook dat hebben we gelezen. Het is namelijk gekomen vanwege de prediking van het woord. Het woord van de waarheid, namelijk het evangelie. Dat ook tot hen gekomen is. En Paulus, ik denk niet dat hij toen wist hoe groot heel de wereld is. Maar van de toenmalig bekende wereld zegt hij dat het in de hele wereld, dat gedeelte wat hem bekend is, dat het evangelie, het woord van de waarheid, ja, dat heeft het bereikt. En de mensen in Colosse, er zijn mensen in Colosse die hebben dat gehoord. En dat woord van de waarheid, dat evangelie, waar Paulus over schrijft in de Efezebrief, het evangelie van uw redding, van uw zaligheid, dat kwam bij hen binnen. Dat was groot nieuws, goed nieuws voor hen. En daar hechten ze waarde aan, daar hechten ze geloof aan. En dat gaf hen een hele nieuwe kijk op het leven. Ja, dat vernieuwde hun leven. Zodat ze geloofden in God. En dat ze de anderen, alle heiligen, lief hadden. En dat ze niet als hopelozen, maar mensen met hoop, die grote toekomst, hun weg door het leven mochten gaan. Wat is er met die mensen gebeurd? Wel, waar het evangelie van onze zaligheid, het woord der waarheid verkondigd wordt, waar je onder die prediking zit, zoals dat vanmorgen en vanavond weer en elke zondag weer, waar je onder de prediking van het evangelie verkeert, daar bevind je je in een krachtenveld. Want God is dan aan het werk door zijn woord en geest. En hij is trekkend aan het werk. En dat is ook zo in Colosse geweest. En dan schrijft Paulus, die trekkracht, die heeft wat uitgewerkt. God heeft, daar staat het woordje ons. Daar moet ook even op letten. God heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het rijk, in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. In het koninkrijk van Jezus. Het rijk waar Jezus koning is. Dat vergde nogal wat trekkracht van God. Dat kostte hem als het ware energie. Dat is het werk van de geest. Waar ik zomaar ineens een tekst vanuit het Oude Testament in gedachten binnenkrijg. Waar een van de profeten mag zeggen, het is niet door kracht nog door geweld. Maar door mijn geest zal het geschieden. Dat is natuurlijk een tekst in een bepaalde context, dat besef ik maar al te goed. Maar God werkt krachtig door zijn geest. En dan laat hij zijn aantrekkingskracht gelden. En dat God eraan moet trekken, dat zegt natuurlijk ook wel wat van ons. Ons, staat er, hè? Dat wij getrokken moeten worden. Weerstand. Tegenstribbelen. Het gaat dus niet vanzelf. God moet eraan trekken, maar hij heeft eraan getrokken. Ik denk aan datgene wat u wellicht vanmorgen ook met de lezing van de wet heeft gehoord. Ik ben de Heere uw God, die uit het slavenhuis, uit het diensthuis, uit Egypte heb uitgeleid. En als je dan het Sabbatsmotief van Deuteronomium 5 leest, dan gaat het over die uitgestrekte hand en die krachtige arm. Die had God nodig. Het was dus op Gods initiatief en door Gods kracht dat het volk uit Egypte werd bevrijd. Als God dat initiatief niet had genomen, als God daar geen, laat ik het maar zo zeggen, energie in had gestoken, waren ze dan ooit uit Egypte weggegaan? Nou, zo is het ook hier. Paulus schrijft het. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis. En nou zou je dat kunnen voorstellen bij de gemeente te Colosse, die in het donkere heidendom verkeerde, waar ze allerlei afgoden dienden die geen goden zijn. Waar allerlei, ja, heidense dingen gebeuren. Allerlei zondige dingen ook, waar we ook van hebben gelezen in dat derde hoofdstuk. Dat ze daaruit getrokken zijn, uit die duisternis. Dat zouden we ons kunnen voorstellen, toch? Maar Paulus, hij schrijft hier over ons. Dat wil zeggen, hij betrekt zichzelf en ook Timotheus daarbij. Paulus, een zeer godsdienstig man. Een fariseer nota bene. Iemand die de wet stipt hield. Die zich wel wachtte voor een losbandig leven. Maar hij zegt zichzelf daarbij. En Timotheus, een jongen die toch bij zijn grootmoeder en zijn moeder het Oude Testament is opgevoed. Die hoort er ook bij. Ook ons heeft getrokken uit de macht van de duisternis. Wat is nou die macht van de duisternis? Nou, we weten allemaal wel het tegenovergestelde van duisternis. dat is licht. En we horen het de Heere Jezus als het ware roepen. Ik ben het licht van de wereld. Die mij volgt zal niet in de duisternis wandelen, maar het licht des levens hebben. Wat houdt dat in? Nou, waar je Jezus dus niet volgt, waar je niet zijn voetstappen drukt, waar je niet in hem gelooft, waar je hem niet kent of van hem wil weten, daar leef je in de duisternis. En dat kan dus heel godsdienstig en heel netjes, heel wettisch, maar dat kan dus ook op een losbandige wijze. Allen leven onder de macht van de duisternis. En dat houdt een leven in waarin zoveel plaatsvindt wat het daglicht niet kan verdragen. Gemeente, dan gaat het niet alleen meer over de Colossenzen. Dan gaat het niet alleen over Colossenzen en Paulus en Timotheus, maar hoe zit dat nou bij ons? Mag ik u de vraag stellen? Ervaar je, ondervind je ook, weet je ook dat je onder de prediking, maar laat ik het breder trekken, als je de Bijbel opent en de Bijbel leest en dat woord op je in laat werken, ondervind je dan ook dat je in dat krachtenveld verkeert, waar God aan het trekken is? Ja, God trekt. En hij trekt aan tot Jezus. Ik hoor het Jezus zeggen. Niemand komt tot mij. Johannes 6. Niemand komt tot mij, tenzij dat de Vader hem trekken. Het is de Vader die trekt. Die lostrekt. Die bevrijdend trekt. Van alles wat duisternis is. En je brengt in de navolging van Jezus. Dat betekent onder het... Nou, regime, dat klinkt wel heel negatief, hè? Laat het maar onder de regie en onder de leiding van de Heere Jezus brengt. Dat Hij je leidsman, je gids is. Dat Hij je voorop gaat. Ik ben het licht van de wereld. Die mij volgt zal in de duisternis niet wandelen, maar het licht des levens hebben. Dat betekent ook dat Jezus wel alles aan het licht brengt in je leven. Wat je misschien maar graag onder de pet houdt. Waar je je misschien voor schaamt. En dat kunnen zomaar dingen zijn waarvan we hebben gelezen in Colossenzen 3. En misschien wel niet in de uitwendige uitleving van die dingen. Het gaat over ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, hebzucht. Hoewel. Maar sowieso, wat spookt er allemaal in je gedachten rond? Je zou toch niet willen dat je gedachten op deze witte wanden van de kerk geschreven staan? Dat het aan het licht kwam voor een ieder die hier zit. Je zou je naschamen, toch? U wil niet weten wat er soms in mijn hoofd rondspookt. Het is niet zo fraai af en toe. Daar zou ik me voor schamen. God weet het wel. En God brengt het aan het licht. Maar, dat wil zoveel zeggen, als Hij het aan het licht brengt, als Hij ons overzet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde, dan word je ook in Hem geplaatst. Dan ben je in Hem. En dan mag je weten, de verlossing in Hem ligt, de bevrijding van al die machten. En in Hem ligt de verzoening. Want in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonde. Wees wijs. En laat je gezeggen door het woord van Jezus. Als Hij zegt, wie mij volgt, die zal in de duisternis niet wandelen, maar het licht des levens hebben. En als je dat beleeft, gemeente, als je weet van die bevrijding, van die verzoening, dan kun je je geluk niet op. Dat is zo'n voorrecht. Dat is zo'n genadegave, dat je bevindt in dat krachtenveld, maar ook dat je je gewonnen geeft. En dat je, ja, getranspositioneerd wordt. Dat je van eigenaar verandert. Dat je het eigendom mag zijn van Jezus, die de getrouwe zaligmaker is. Want hier staat bloed, hè, door zijn bloed. Dat was namelijk ook de prijs die hij betaalde om ons onderdaan te laten zijn van zijn rijk. Gemeente, zo sta je dus onder regie van de Heere Jezus. En, dat houdt dus zoveel in wat ik net al gezegd heb. dat heeft ook consequenties waar Paulus van schrijft in Kolossense 3. Dat is eigenlijk een afgestorven zijn aan jezelf, die oude mens afgelegd. Het blijkt een proces te zijn, want Paulus die bindt dat de Kolossenzen en ook de Laodicenzen, want het is een rondzendbrief, maken we op uit het laatste gedeelte van deze brief. Het geldt ook ons, dat wij waardiglijk de Here te wandelen hebben. Dat betekent in oprechte dankbaarheid. Dat betekent dat we al die dingen die bij dat oude leven horen, dat we die niet aan de hand moeten houden. Kennelijk gebeurde dat nogal eens. Want anders schrijft Paulus deze dingen niet. En dan is hij radicaal. Breek ermee. Dood dan. Leg het af. Doe het uit, dat oude kleed. Dat oude kleed van wat we in vers 5 lezen. Maar ook verder. Nu legt ook dit alles af. Namelijk toorn, woede, slechtheid, laster, schandelijke taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar. Dat soort zaken, dat mag geen plaats meer hebben in uw leven. Doe dat jasje maar uit. Gooi het weg. Want dat past namelijk niet bij de stijl, de levensstijl van het koninkrijk van God. Tegendeel, dat hoort er niet. Doe af. Leg af. En daar zet Paulus wat tegenover. Dankbaarheid is dus al breken met je oude zondige bestaan. Je niet meer inlaten met de machten van de duisternis. Zoals leugen. Hè, leugen, wat ook het daglicht niet verdraagt. Leg dat allemaal af. En bekleed u, en dan zijn we bij de woorden van de tekst. Bekleed u dan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden. Of zoals we dat in de Statenvertaling lezen, doet aan. En vanuit de grondtekst nog directer, doet. Doet. Doet de innige gevoelens van ontferming. Wees vriendelijk, nederig, zachtmoedig. Maar eerst even, bekleed u dan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden. En dan is het de vraag of je je daar wel in aangesproken weet. Vooral al het eerste woord, dat is nogal, misschien vindt u dat veel te hoog gegrepen. Daar kun je niet bij, ik een uitverkorene. Onderweg merk ik wel eens dat mensen met die vraag zitten. Dat de vraag gesteld wordt, ben ik wel een uitverkorene? En ik ga niet zeggen of je, nou, misschien moet ik het wel zeggen. Is het wel wijs om die vraag te stellen? Maar wat verstaat u onder uitverkorenen Gods, uitverkorenen van God? Ten eerste weten wij dat daar zoveel mee gezegd is dat God altijd de eerste is. Dat God het initiatief neemt, dat hadden we al gezien met die trekkracht die hij levert. En dat God ook laat merken dat hij mensen in Kolossen op het oog heeft. En dat hij ook laat merken, elke keer weer, dat hij ook mensen in de Bommelerwaard op het oog heeft. Hoe? Hoe gewoon is het dat je een Bijbel in huis hebt? Wij hebben het profetisch woord, zegt Petrus. En dat profetische woord, dat wil zoveel zeggen, dat is woord van God. Daar is God aan het woord. God treedt u en jou tegemoet met zijn woord. Dat is niet niks. Je bent niet beter dan zovelen die dat op die manier niet kennen en niet meemaken. Dat is al iets. God heeft ervoor gekozen dat je mag weten dat hij er is. God heeft ervoor gekozen dat hij ook jou en u aanspreekt. Alleen al elke morgendienst. Daarom moet je het nooit morgens achterwege, de morgendienst achterwege laten. Dan moet je erbij zijn als de Heere zegt, ik ben de Heere uw jouw God. Dan spreekt hij je aan persoonlijk. Dat is zijn keuze. En gemeente, hij heeft ervoor gekozen dat hij zijn zoon naar deze wereld gezonden heeft. Die zijn weg van de hemel naar de aarde ging, zijn weg over de aarde van kribben naar kruis. Van de kruis, hè, we hebben het zo even ook beleden, gestorven, begraven, neergedaald ter helle, opgestaan. En weer na zijn opstanding ten hemel gegaan. En niet zomaar, dat houdt zo'n goede, blijde boodschap in. En God heeft ervoor gekozen dat je die boodschap mag weten. En daarmee roept Hij je. Hij heeft je geroepen. Hij heeft je bij naam geroepen. En Hij heeft dat hier of in Bruchem of waar dan ook in de kerk bij het doopvond ooit onderstreept. Toen Hij je bij naam riep. En toen Hij het zei, je bent van mij. En daar ligt zo'n roeping in. God heeft er dus voor gekozen u en jou te roepen. Ga daar niet aan voorbij. En Petrus die schrijft dan in zijn brief, beijver je, benaastig je, zet je ervoor in om je roeping en verkiezing vast te maken. En dan staat het vast dat u allen hier en thuis meeluisterend geroepen bent, kun je niet meer omheen. En God heeft daarvoor gekozen, dat je ook vanavond zijn woord mag horen. Bekleed u als uitverkorenen van God, heiligen. Weer zo'n woord. Vindt u zichzelf heilig? Oh, er wordt wel eens van mensen gezegd dat ze geen vlieg kwaad doen. Dat ze er voor iedereen zijn. En alle deugden worden op een rijtje gezet. Het klinkt misschien raar. Ik heb de laatste tijd heel veel rouwdiensten meegemaakt in de gemeente waar ik werk. En dan kun je kort samenvatten over de doden, niets dan goeds. Heiligen. Soms hoort wel eens mensen zeggen, heilig boontje. Nou, dat wordt hier dus niet bedoeld, hè? Dat begrijpt u wel. Het gaat niet over mensen op wie niets aangemerkt kan worden. Nee, het gaat over mensen die geroepen zijn en die door God apart gezet zijn, die door God gewaarmerkt zijn met dat teken van de doop, die zijn eigendom zijn, apart gezet, met een roeping, met een doel. En dan ja, in Christus heilig. O zeker. Waar wij door het geloof verbonden aan Christus, of door het geloof in de Heer Jezus Christus zijn, Gods werk, door zijn woord en geest, daar ziet God ons als heiligen, zonder vlek en zonder rimpel. Zonder zonde. Daar ziet Hij ons zelfs als beminde of geliefde. Waar wij in Christus zijn, beminde of geliefde, omdat Hij het ooit tegen zijn Zoon zei, tweemaal toe zelfs, wat we in de Bijbel lezen, deze is mijn geliefde Zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Hoort Hem, klonk het op die berg van de verheerlijking. En diezelfde woorden klonken ook daar bij de Jordaan na de doop. En gemeente, waar je door het geloof in de Heer Jezus Christus mag zijn, waar je de toevlucht tot Hem genomen hebt, in Hem geborgen mag zijn, in Christus geliefde. En zo spreekt Paulus de gemeente aan. Maar het is wel een gemeente. En zo zijn we ook vandaag de dag gemeente met een hoge roeping. De roeping om ons te bekleden. Met een nieuw kleed. Het is augustus. En ik weet niet of dat alleen een dingetje is voor de dames onder ons. Het zou zomaar kunnen zijn dat de heren zich daar ook mee bezighouden. Want het is toch, als ik het goed heb, zo'n beetje de maand dat er een nieuwe collectie weer uitkomt. Voor de wintermode. En ik weet niet wie zich er allemaal heel intensief of iets minder intensief mee bezighoudt. Hè, maar hoe zal de nieuwe wintermode eruit zien? En nog even en we gaan shoppen online of de winkelstraat in. En we schaffen weer het een en ander aan wat ons aanstaat en wat te betalen is. En ja, dan komen we thuis. Nou, we trekken het nog niet helemaal gelijk aan, want het is nog van het heerlijke mooie weer. Je gaat nu nog niet met winterkleding lopen. Maar bij de wisseling van de seizoenen, ik geloof vast, dat wat je nieuw aangeschaft hebt, dat je dat niet een heel winterseizoen in de kast laat hangen. Hoewel, een van onze jongens, als mijn vrouw met iets nieuws komt, maar dat was helemaal niet nodig hoor, want het zit nog zo lekker. En dat nieuwe, daar moet ik weer aan wennen. Hé, dat kan zomaar ook in het geestelijke leven zijn. Dat je getrokken bent uit de macht van de duisternis en overgezet bent in het rijk van de Zoon van Gods liefde, maar dat je nog bepaalde kwalijke gewoontes aan de hand houdt. En daarvan zegt Paulus, dood dan Leg dat af. Doe dat kleed uit. Doe dat oude kloffie maar uit. En doe dat nieuwe kleed aan. Daar hoef je niet voor te shoppen. Dat hoef je ook niet zelf te maken. Daar hoef je niet voor te betalen. Dat nieuwe kleed ligt er. En dat zien we hier, hoe dat kleed geweven is. Zullen we het eens even bekijken? Vanaf vers 12. Doe dan aan, of bekleed u dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming. Dat is meer als dus de buitenkant, hè? Dat zijn de hartelijke gevoelens van ontferming. Dat je je ontfermt over mensen, over anderen die dat nodig hebben. Ik kom er straks nog even op terug. Vriendelijkheid. Dat je als een vriend gedraagt. Vriendelijk bent. Niet nors en stug. Of tegendraads of onvriendelijk. Nederigheid. Of ootmoedig. Ik vind ootmoedig is natuurlijk een oud-Hollands woord. Tegenovergestelde van hoogmoedig. Nederigheid. In de Bijbel lezen we altijd zoveel dat je eruit op kunt maken dat de Bijbel, Gods woord, God zelf niet zo heel veel heeft met hoogmoedigen. En dat is toch iets wat misschien als Adamskinderen allemaal wel in ons dragen. Was het niet iets van hoogmoed daar in de Hof van Eden? We wilden als God zijn. Hier staat nederigheid. Zachtmoedigheid. Zachtmoedigheid. Geduld. Verdraagzaamheid. Vergevingsgezindheid. De liefde en de vrede van God. Nou, als je zo allemaal even volgt, dan, en je zet jezelf even voor de spiegel, dan zou het zomaar kunnen dat je in één of twee of een paar van die dingen iets van jezelf wel herkent. Maar ten diepste. De Heer Jezus die zegt, van de Heer Jezus weten wij dat Hij ontfermend, een ontfermend God is. Dat Hij zo dikwijls met innerlijke ontferming bewogen was over de schare die geen eten en drinken had. Over de schare dat ze een kudde zonder herder waren. Het ging Hem aan het hart. Van de Heer Jezus weten we dat Hij vriendelijk is. Van de Heer Jezus weten we dat Hij nederig was. Als er één is die zichzelf heeft vernederd. Hè, die hymne uit Filippenzen 2. We zien dat toch in elke keer weer als de Heer Jezus die stap van vernedering ondergaat. Of zet, kunnen we beter zeggen. Zachtmoedigheid. Nou, ik hoor het uit de mond van de Heer Jezus zegt: leer van mij dat ik zachtmoedig ben. En nederig van hart. Geduldig. Verdraagzaam. Gemeente, waarom hier even de vinger bij gelegd? Wel, wie zien wij hier als het ware oplichten? Met deze woorden. Ik kan het ook anders zeggen. Wie openbaart hier zichzelf? Wie? Niemand anders dan de Heer Jezus. Die zien we hier toch oplichten met al die karaktereigenschappen, als je dat zo kunt noemen. Alles wat hier staat, zegt zoveel van de Heer Jezus. Dit kan eigenlijk alleen maar van de Heer Jezus gezegd worden. En gemeente, als Paulus dan zegt, bekleed u dan als uitverkoren van God, heilig en geliefde, dan zegt hij eigenlijk, bekleed u met Christus. Zoals hij in een andere brief schrijft, dat hij met Christus gestorven is. En dat hij met Christus is opgewekt en niet hij leeft, maar Christus leeft in hem. Bekleed u dan. Doet aan. Doet. Laat Christus in je leven leven. En laat dat ook naar buiten komen. Het gaat hier over een kleed. En ik zei zo even al, wij hoeven dat zelf niet te weven, in elkaar te flansen. Te maken, ook zelfs niet te kopen. En zo even had ik het over een vrouwenaangelegenheid. Of dat ook van mannen. Nou, in de Bijbel lees ik iets van een vrouwenaangelegenheid. En dan blader ik even door naar Openbaringen 19. Dan gaat het over een vrouw die de bruid is van de bruidegom. die zich voorbereid heeft op die, bruiloft, op het avondmaal van de bruiloft van het Lam. En Johannes die ziet daar dat alles op dat eiland Patmos in een visioen en hij hoort er zoveel. Dat lezen we ook in dat Openbaringen 19. En dan zien we, dan lezen we van de bruiloft van het Lam en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden. Want dit fijn linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. Ik zei zo even, dat kleed ligt klaar. En dat wordt u aangereikt, omdat Christus u aangereikt wordt. Christus die hier zichzelf openbaart, die hier vanuit deze woorden oplicht, doet dan Christus aan. Ja, zegt u. Hoe dan? Hoe moet dat dan? Want het staat er allemaal wel in de gebieden, de wijze om het zo maar te zeggen. Dood dan uw leden, leg dit alles af en bekleed u dan of doet dan aan. Hoe doe je dat dan aan? Nou, ook daar geeft Paulus in dit gedeelte een antwoord op die vraag. Als je verder leest, in dat 16e vers, laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid. Dat Christus, zoals ik zo even al citeerde uit de Galatenbrief, Christus in u leeft. En gemeente, dat zijn allemaal aansporingen, aanmoedigingen. Dat wil dus zeggen dat het mogelijk is. Dat het mogelijk is. Hoe? Nou, niet dat wij dat zelf nou allemaal kunnen bereiken. En toch wel. Op welke wijze? Als we hier deze dingen lezen, dan denk ik ook aan de woorden die wij lezen in Galaten 5 vers 22. Waar het gaat over de vrucht van de geest. En je zou dat er zomaar naast kunnen leggen. Wat houdt dat dus in? Dat wij dag in, dag uit, voortdurend bidden om de geest. En door woord en geest wil Christus in ons wonen, ja, woont hij in ons. En dan kunnen we het ook omdraaien, laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen in alle wijsheid. Dan zou ik het ook om kunnen dragen en u en jou de vraag kunnen stellen, woont dat woord in jou? Woon jij in dat woord? Is dat woord van God jouw leven? Is Christus jouw leven daar? Is daarmee Christus jouw leven geworden? Laat dat woord van Christus in rijke mate in u wonen. Alles wat de Heere Jezus heeft gezegd, wat in de evangeliën is opgetekend, wat bewaard gebleven is, woorden van Jezus. Je zou dat allemaal eens op een rijtje moeten zetten. Laat dat in u wonen. Maar het gaat natuurlijk om heel de Bijbel. Want ook het Oude Testament, Jezus zegt daar zelf van, het zijn de schriften die van mij getuigen, die van mij spreken. Dan gaat het over mij. Woont het woord van Christus in u in rijke mate? Wat houdt je bezig en waarmee ben je bezig? Heeft Christus de regie, de leiding in je leven? Heeft hij het als een koning voor het zeggen in je leven? Ben je zo onderdaan in zijn rijk? In de Filippenzenbrief daar schrijft Paulus over dat hemelse burgerschap. Ik vind dat ook altijd wel heel mooi vertaald in de Statenvertaling. Onze wandel is in de hemel. Wij zijn mensen op aarde, maar wij vertonen de stijl van het koninkrijk, de levensstijl van het koninkrijk der hemelen. En dat kan alleen maar waar wij gehoor geven aan die woorden die Paulus aan het begin van vers 3, hoofdstuk 3 zegt. Dat we de dingen bedenken die boven zijn. En gemeente, dan wordt dankbaarheid, oprechte dankbaarheid, dankbaar leven heel concreet op deze wijze. Dan hebben we niet alleen de mond vol van dankbaarheid, maar dan is ons leven dankbaarheid. En dan is ons leven als het ware een lieflijke geur, waar iets van uitgaat, waar ook aantrekkingskracht van uitgaat. Want wees nou eerlijk, als je dankbare, oprechte dankbare mensen tegenkomt, dat heeft altijd iets aantrekkelijks. Dat is plezierig om mee om te gaan. Ja, toch? Nou, als het nou over oprechte dankbaarheid gaat, en dat is waar wij Christus leven in ons leven, daar beleeft God de vreugde van die dankbaarheid. Daar is onze levenswandel een wandel op een wijze de Heere waardig. Paulus bidt daarom. Hij ziet het als een groeiproces in de gemeente. En hij is er ook radicaal in. Met minder kan het niet. Maar hij bidt en hij smeekt, lezen we in dat eerste hoofdstuk, dat de gemeente vol mag worden van de kennis van Gods wil. En dat is het leven onder leiding van de Geest van Christus. Vol mag worden de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk inzicht. Daarom hebben we ook met Psalm 119 biddend gezongen. Die twee versen. Och schonkt gij mij de hulp van uw geest. Waar die geest werkzaam is, daar wordt de vrucht gevonden. En daar is er wel een landman. Als ik denk aan het beeld uit Johannes 15. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman en jullie zijn de ranken. Daar moet er soms gesnoeid worden om tot bloei en tot vruchtdragen te komen. Maar waar Gods geest werkt, waar die verbinding aan de wijnstok er is, en dat is de band van het geloof, daar wordt het toch gevonden. En dan gaat het er niet meer om dat ik wel in één of twee van die dingen die in vers 12 en verderop genoemd worden goed ben. Het is geen keuzepakket, maar dan gaat het om dat totaalpakket. Christus is dat totaalpakket in ons leven. Gemeente, Paulus, hij bidt en hij smeekt erom. En dat is een voortdurend gebed. Ook tot op de dag van vandaag. Maar tegelijkertijd mogen we ook weten dat het geen vruchteloos gebed is. We mogen dit woord ook als een spiegel ons voorhouden. En waar wij tot de ontdekking komen van wat schort er nog veel aan die vrucht, dan mogen we ook dit eigen woord van God aan de Heere voorleggen. Want Hij is het uiteindelijk die de groei geeft, die de vrucht geeft. Daarom zullen we straks ook zingen: Mijn God, U zal ik eeuwig loven, want U heeft het gedaan wat God van ons vraagt. Dat geeft Hij aan een ieder die daarom vraagt. Bij de Heere sta je nooit tevergeefs op de stoep. Als je hier dit woord ziet als een spiegel en je schrikt van jezelf dat er nog zo weinig van terechtkomt, dan is het met Paulus een bidden en smeken om de vervulling van de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk inzicht. En gemeente, dan mag u ook weten wat we met de catechismus leren, dat het gebed wat voor een christen van nood is, dat dat al een teken van dankbaarheid is, waar we ons afhankelijk weten van hem en ons aanhankelijk weten aan hem, daar wordt de dankbaarheid gevonden. Dankbaar leven. Een leven waardiglijk de Heere. Gemeente, dat vraagt om bekering. En dat is een toewending tot de Heere Jezus. Die mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar het licht des levens hebben. En ik verzeker u. En daar mag je hem ook aan houden. Daar mag je Gods woord aan houden. Daar zul je nooit, nooit spijt van krijgen. Met Psalm 119 zingen we ergens: die liefdedienst, want dat is het, die liefdedienst heeft mij nog nooit verdriet gedaan, nog nooit verdroten. Daar beleef je vreugde aan. En wie zou geen vreugde beleven, als je mag weten dat God daar vreugde aan beleeft. Amen. Gemeente, wij gaan zingen opnieuw uit Psalm 119. En wat is het heerlijk als je met een oprecht hart deze woorden kunt zingen. Ik heb bedaard mijn wegen nagegaan, mijn voet gekeerd tot uw getuigenissen en mij gehaast die paden in te slaan waarin mijn ziel zich nimmer kan vergissen. 119, vers 30. Gemeente, zullen wij nu de Heere danken en ook bidden. Heere, we kunnen er niet over uit dat u uw trekkracht laat gelden. En dat u zoveel mensen weet aan te trekken. Dat ze in de navolging van u, Heere Jezus Christus, komen. Getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. Dat u daar zoveel energie in stopt, Heere, daar danken wij u voor. Wij danken u, Heere, dat u de nieuwste collectie heeft klaarliggen. De nieuwste mode, de mode van het koninkrijk der hemelen, die niet veroudert. Die telkens als het nieuwste is. Heere, en u legt die gereed met de opdracht om die aan te doen. Als uitverkorenen van God. Heiligen, geliefden. Zo spreekt u ons aan. En wat ligt daar een hoge roeping in? Dan kunnen we dat aanbod van dat nieuwe kleed, die aansporing om dat aan te doen, toch niet negeren. Dan zou het onze liefste wens zijn om u wel behagelijk te zijn. Heere, schenk dat een ieder gekleed te mogen gaan met dat kleed, de gerechtigheden van de heiligen. Ja, dan gaat het over het doen van uw wil. Niet als een wettisch leven, maar we bidden het. Gun door geloof in Christus krachten om dat te doen uit dankbaarheid. Heere, wij danken u voor uw woord. Dat tot tweemaal toe vandaag mocht worden gehoord. Wat bent u goed. Wij bidden om uw zegenrijke uitwerking daarvan ook gaandeweg deze week. Dat die lieflijke geur vanuit de dorpen in de Bommerwaard ontvangen mag worden door zoveel die er nog geen weet van hebben. Maar dat er ook op die wijze aantrekkingskracht van uit mag gaan. Heere, laat er iets van ons uitgaan. En waar we vol zijn van de kennis van uw wil en vol zijn van uw genade en vol zijn van uw liefde, vol zijn van uw geest. Daar kan het toch niet anders. En Heer, wat is het nodig, juist anno 2019, juist in onze tijd, bij ouderen en ook bij jongeren. Heer, wij danken u voor zo ontzagwekkend veel. En wat hebben we in alle dingen ook nodig, ook het verdere van deze avond, de nacht die komt, de dagen die volgen, wees gij onze gids. U kent onze agenda, maar gaat u ons voor op ons levenspoor. We dragen ook allen aan u op, die nu genieten van een vakantierust elders. Wees ook hen nabij en geef dat ze weer veilig thuis mogen komen te zijner tijd. Het geldt ook voor degenen die misschien op het punt staan om te gaan. Neem allen onder uw hoede. Schenk ook de rust, heren, bij diegenen die niet op vakantie kunnen. Of die gewoon thuis blijven, om welke reden dan ook. Heren, wees wie dan ook nabij. We dragen deze wereld aan u op. Gedenk zoveel die u nog niet kennen. Onder heidenen, maar zeker ook onder Joden. Zoek ze op, heren, en laat uw trekkracht gelden. En breng ze tot de kennis van u, Heer Jezus Christus. Zo bidden we voor de kinderen van Jacob, maar ook voor die allen van Isaac zijn. Ja, ook voor allen die van Abraham zijn. Gedenk zovelen. Heren, ontferm u. Trouwe God, wij danken u. We loven en we prijzen uw naam. En laat ons loflied klinken. En geef, o God, dat de lofzang heel ons leven de boventoon voert. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Amen. Wij zingen tot slot van Psalm 52, daarvan de versen 6 en 7. Het gaat over het groeien, vrucht dragen. Maar ik zal als de olijfboom groeien in het huis des grote Gods. Ik zal in eer en godsvrucht bloeien. God is mijn steun en rots. En dit alles werkt God in ons leven. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Omdat gij het hebt gedaan, verwacht uw trouwe hulp van boven. Uw waarheid zal bestaan.
Gemeente, ga dan heen
In vrede ga u en jouw weg onder de zegenende handen van onze Heer Jezus Christus, met mij biddend om die zegen. De vrede van God, die alle begrip te boven gaat, bewaken en bewaren onze harten en gedachten in Christus Jezus, onze Heere. Amen.